onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van de lofzang van Zacharias en daarvan de eerste drie versen. De lofzang van Zacharias, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel uit het evangelie van Lucas, het eerste hoofdstuk, vanaf vers 57 tot het einde. Lucas 1, vanaf vers 57 tot het einde. De vooraf, de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, en gij zult niet echt breken, en gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 1 vanaf vers 57. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou, en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden en haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op de 8e dag kwam om het kindeke te besnijden, en noemden het Zacharias naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide: niet alzo, maar hij zal Johannes heten. En zij zeide tot haar: er is niemand in uw maagschap die met die naam genoemd wordt. En zij wenkte zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak God lovende. En er kwam vrees over alle die rondom hem woonden. En in het gehele gebergte van Judea er werd veel gesproken van al deze dingen. En alle die het hoorden namen het ter harte, zeggende: wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias zijn vader werd vervuld met een heilige geest en profeteerde, zeggende: een geloof zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van de begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En gij, kindeke, zult een aller profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren vooruitgaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volle kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn is in duisternis en aan schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest, en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt een eeuwig God. Gij zijt een almachtig God, heilig en rechtvaardig. O Heere, hoe zouden we ooit in een verzoende betrekking met u komen, met u kunnen komen zonder het offer van uw Zoon? Dat is onmogelijk. Dat is gans onmogelijk. Want gij wilt alleen barmhartig zijn en gij zijt alleen barmhartig op grond van de offerande uw Zoons. Op grond van die verzoening die is aangebracht. Op grond van die betaling van die prijs der zielen, dat rantsoen. Dat de Heer Jezus heeft volbracht en voldaan en betaald. En voor een volk gans verloren in schuld. O Heere, dat we ook deze dag daarvan iets mochten smaken en proeven. Van die verzoening tussen God en onze ziel. Want zonder die verzoening, o Heere, dan kunnen we wel veel aangenaamheden hebben. Maar dan zullen we er nog eeuwig buiten vallen als wij niet bevonden worden in dat allerheiligst geloof in Christus. En mocht gij dat ook deze dag openbaren, de noodzakelijkheid, maar niet alleen de noodzakelijkheid, en ook de hebbelijkheid van dat zijn in Christus de troost en de vrede die alle verstand te boven gaat. Als wij mogen delen in dat geloof, in die verzoening, in dat kindschap, dat ook Elisabeth en Zacharia mochten kennen, o Heere, want ze waren uw kinderen, en gij hebt gedacht aan uw knecht Jacob, aan uw knecht Israël, gij hebt gedacht aan uw genade, en gij hebt uw trouw aan Israël nooit gekrenkt, o lieve Heere. Dat het een eeuwig wonder is, dat zal al uw volk beamen, maar dat dat wonder steeds groter wordt, dat zullen ze ook beamen. Want Heere, gij doet wonderen, gij alleen, gij hebt uw Zoon naar deze wereld gezonden, en niet alleen om dat te herdenken, maar om dat te geloven, en om dat te beleven in de en met het hart ter zaligheid. Heere, dat gij ons zoudt willen schenken, uw woord in de toepassing. Dat het weer deze dag gepredikt mocht worden op alle plaatsen uw heerschappij. En mocht gij daartoe al uw gade getrouwe knechten uw geest niet onthouden. Want anders zal het een lege boodschap zijn. Dan zal het alleen om de woorden gaan, o Heere, maar de woorden op zich zijn leeg. Maar als ze toegepast mag worden, als uw woord kracht doet, en uw woord is krachtig, ook al geloven we het niet, uw woord is krachtig. Als een tweesnijdend scherp zwaard, het gaat door de verdeling der ziel, door de samenvoegsel en des mergs, en het is een oordelen der gedachten en overleggingen des harten. Mocht gij het die kracht geven, Heere, in onze harten. Want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft. Gedenk uw kerk over het rond der aard. O lieve Heere, gij breidt uw kerk nog uit, totdat de laatste zal zijn toegebracht. Totdat diegene die gij van eeuwigheid hebt verkoren, en zal worden toegebracht in de tijd. En dan zal het einde zijn. Maar gedenk ook uw volk der Joden. O Heer, ze leven nog onder een deksel. En onder het oordeel der verharding. Maar mocht gij dat oordeel doorbreken, want gij zijt, o Heer Jezus, gestorven en daarom kunt gij redenen nemen uit uzelf. Omdat gij door uw dood die volkomen verlossing heeft aangebracht, de bannen heeft opgeheft. Heere, pas het ook toe op uw oude verbondsvolk. Het zijn toch de beminden om der vader wil, waarvoor nog beloftes, onvervulde beloftes liggen. Heere, dat ze mogen worden toegebracht, mocht gij ze nog voeren met smeking en geween, opdat ze zouden erkennen wie zij doorstoken hebben. En opdat zij als doorstokenen van hart die grote zaligheid mochten geopenbaard zien. En dat ze die mochten omhelzen. Dat ze erdoor omhelst mogen worden. In de verbrijzeling des harten en des geestes. Heere, mocht gij uw woord openen voor ons hart. En ons hart voor uw woord. Opdat het mogen zijn in ons persoonlijk leven. Een kracht Gods tot zaligheid. Opdat we mogen gebracht worden aan het einde van de wet. Want het einde van de wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Verheerlijk dan uw naam en kracht, gedenk de wezen en de weduwnaren, degene die daar in sanatoria en ziekenhuizen liggen, en mocht het alles medewerken ten goede. Bij uw volk moet het medewerken ten goede. Degene die naar uw voornemen geroepen zijn. O Heere, dat gij onze stok en staf zijt in deze aardse woestijn. Want dit leven is niet anders dan een gestadige dood. Vol kwellingen des geestes, vol beproevingen. Maar mochten we erdoor gelouterd worden, mochten we erdoor aan Christus gehecht worden. Ja, mocht gij ook deze dag nog parelen hechten aan uw middelaarskroon, opdat uw naam verheerlijk mogen worden over de ganse aarde. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. En geliefde, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het geschreven woord, zoals u dat is voorgelezen. Uit Lucas 1 vanaf vers 67 tot 79, de lofzang van Zacharias, waar we nogmaals met u lezen. Zacharias, zijn vader, werd vervuld met een heilige geest en profeteerde, zeggende: geloof zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken en heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van degenen die ons haten, opdat hij barmhartig deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En gij kinderke zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren vooruitgaan om zijn wegen te bereiden en zijn volle kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis, en de schaduw des doods om onze voeten te richten op de weg des vredes. Tot zover het tekstgedeelte, de lofzang van Zacharias. Geliefden, we hebben op de eerste kerstdag gisteren de lofzang van Maria overdacht. En deze morgen hopen we met de hulp des Heren de lofzang van Zacharias te overdenken de man van Elisabeth. Zacharias had in de tempel de aankondiging uit de mond van de engel Gabriël vernomen dat Elisabeth zijn vrouw een zoon zou baren en die voor Christus de weg bereiden zou. Maar hij had in ongeloof, geliefde, op die boodschap gereageerd. Hij had gezegd: waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud geworden en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. Dat was ongeloofstaal, geliefde. En in tegenstelling tot Maria die gezegd had: hoe zal ik dat weten? Want terwijl ik geen man beken. Maria's vraag was gelovig en legitiem. Maar Zacharias twijfelde aan de boodschap van de engel. Hij wilde er nog een teken bij. Het woord was hem niet genoeg. En geliefden, daar komen we meer tegen in Gods woord als de fariseeën. En de Heer Jezus vragen: wij wilden wel een teken zien. Dan zegt de Heer Jezus: ja, dit geslacht begeert een teken, maar gij zult geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis. Dit zal u een teken zijn. En wat was dat teken? Een maagd zal zwanger worden en zal een zoon baren en zal zijn naam heten Immanuel. En vanwege zijn ongeloof, geliefde, kreeg Zacharias een gesloten mond tot op de dag dat de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper in vervulling zou gaan. Nou, al Gods volk weet hier wel van. Om met een gesloten mond over de wereld te gaan. En geliefde, dat kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn vanwege de beproeving des geloofs. Of vanwege rampen, hè, want veel wederwaardigheid, veel rampen zijn des vrome lot. Dat kan de oorzaak zijn, dat kan de reden zijn dat een kind van God met een zwijgende mond over de aarde moet gaan. En David getuigt ervan in Psalm 39: ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, mijn smart wordt verzwaard, ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Nou, dat weet al Gods volk wel van. Ze kunnen niet altijd God loven. Ze kunnen niet altijd roemen in het geloof. Maar de grootste oorzaak, geliefde, dat is ongeloof. Dat is ongeloof. Ja. Hoewel Gods kinderen niet meer in de staat van ongeloof leven. Ze zijn overgegaan uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Dan leef je niet meer in de staat van ongeloof. Maar ze kunnen wel eens met ongeloof bevangen worden. Zo hier op Zacharias. Het kan ook zijn dat Gods kinderen zwijgen omdat God zijn rechtvaardige oordelen uitgiet over een land vanwege de zonde. En dan zwijgen Gods kinderen omdat zij het met God eens zijn. Dat staat ook in Gods woord. En dan zullen de verstandigen zwijgen. Want het zal een boze tijd zijn. Dan zullen ze niet zwijgen omdat ze niet meer tegen de zonde ageren. Maar dan zullen ze zwijgen omdat God zijn oordelen uitvoert. Maar geliefde, als een volk zich niet laat waarschuwen door het woord en door de prediking van het woord, dan komt God met zijn oordelen. Dat zie je. In het Oude Testament waren de profeten gesteld om het woord te preken, maar ook om het volk te waarschuwen vanwege de overtreding van de wet van Mozes, vanwege afval, vanwege wereldgelijkvormigheid. En dan komen de Filistijnen of de Moabieten of de Midianieten, noem maar op, dan komen die omliggende volken, komen het land binnenvallen en al de oost platbranden vanwege de oordelen des Heren. Een geliefde God is nog niet veranderd in zijn oordeel. Denk dat maar nooit. Er heerst nou een geslacht, en dat is de kerk van vandaag, die denkt dat die zijn barmhartiger, die willen barmhartiger wezen als God. Maar God die eertijds Sodom en Gomorra plat gebrand heeft met het vuur van de hemel, geliefde, dat is nog steeds dezelfde God. En zelfs het gebed van Abraham hielp niet meer. Nee. Dat was dan ook niet door het geloof. Abraham wilde ook barmhartiger zijn dan God. Het ging hem om Lot. Dat was schoon. Hij gedacht aan zijn broeder, die in Sodom woonde. Maar toch heeft de Heere dat gebed van Abraham op een andere wijze verhoord dan dat Abraham bad. Want Abraham dacht, ja, als Sodom en Gomorra nou door het hemelvuur verteerd zouden worden, dan kwam Lot om, want Lot woont in Sodom. Maar de Heere die heeft toch Sodom en Gomorra verteerd en Lot daaruit gered. Ja. Dat had Abraham niet aan gedacht. Had hij niet aan gedacht. En zo gaat de Heere zijn eigen weg. Ook hij verhoort stom de gebeden die door het geloof worden opgezonden. Die verhoort hij maar altijd wel op zijn wijze. Op zijn eigen wijze. Ja, het kan ook zijn dat Gods kinderen zwijgen als bestraffing vanwege ongeloof. Dan kunnen ze er niet meer uitspreken. Dan legt er een zonde tussen. Dan kan je er niet meer uitspreken. Wat de Heere aan hun ziel gedaan heeft, dan liggen er zonden tussen. Want de zondige lieven maken ook na ontvangen genade een scheiding tussen God en de ziel. Dat is absoluut waar. Kijk maar naar David. Die moest zijn bedsteden nat maken met tranen vanwege de zonde die daartussen lagen. Hij kon Gods aangezicht niet meer vinden. God was zo ver weg. Ja, de zonde, dat is erger dan de dood. Als Gods volk op de plek is, dan sterven ze liever als dat ze zondigen. Moedwillig. Ja, daar heeft de godsdienst geen last van. Hè? Nee. Maar die spreken al voordat God hun mond geopend heeft. Hè? Ja, de heilanden praten. Maar als je aan de praat gaat over geestelijke zaken, voordat God je mond geopend heeft, dan zit het allemaal nog een voet te hoog. Dan praat je er wel over, geliefde, maar dan praat je er niet uit. Nee. Nou, Zacharias, we hebben het gisteren van Maria overdag, Maria mocht er uitspreken. En Zacharias mocht er ook uitspreken. Maar die wist ook wat een gesloten mond was. Die wist ook hoe hij gesloten, met een gesloten mond over deze aarde ging. En Zacharias was een begenadigd man. Net als zijn vrouw Elisabeth. En ze leefden allebei onberispelijk voor het aangezicht des Heeren. En dat is geen extra, o geliefde. Dat is geen extra. Want dat is een waarachtige vrucht. Als de Heer je ziel gered hebt, is het een waarachtige vrucht. Dat je onberispelijk leeft voor het aangezicht des Heeren. U zegt, kan Gods volk dan niet in de zonde vallen? Nou, daar staat de Bijbel bol en vol van. Als we gaan lezen vanaf Adam tot het Nieuwe Testament, al de Oud-Testamentische Bijbelheiligen. Noach, David, Simpson, noem ze allemaal maar op. Maar nou, Paulus die Hebreeënbrief geschreven, dan noemt hij heel die rij van de Bijbelheiligen op. En weet je wat dan zo opmerkelijk is? Dan worden de zonden niet meer genoemd. Niet meer genoemd. Niet van Simpson, niet van Noach, niet van Abraham. Dan telt alleen het geloof. Zo ziet God zijn volk. Gereinigd en gewassen in Christus. Hij ziet geen zonde meer in zijn Jacob. En geen overtreding meer in zijn Israël. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Gods volk niet gekastijd wordt vanwege de zonde. Vanwege het ongeloof. Want daar staat de Bijbel ook boven. De Heer, dat zijn niet meer de straffen op de zonde in wraak oefenende gerechtigheid, maar dat zijn vaderlijke kastijdingen. Weet je wat? Zal ik eens wat zeggen? Gods volk is wel eens blij dat ze die vaderlijke kastijdingen ontvangen, want dat is een bewijs van je kindschap. Als je nou geen vaderlijke kastijdingen ontvangt, volk van God, ja, dan ben je een bastard, hè? Zeg het woord. Die niet gekastijd wordt, die is een bastard. Maar de Heere, die kastijdt zijn volk, omdat hij ze lief heeft. Hij straft ze als een vader, hij kastijdt ze als een vader. Waarom? Opdat ze zijn heiligheid deelachtig zouden worden. Opdat ze zouden lopen, wandelen achter de Heere Jezus aan. Ja. En God zal er ook altijd geen zin in hebben. Heb je altijd zin om naar de kerk te gaan? Ik heb er wel eens geen zin in. Maar als de Heere je hart neigt, hè, daar zijn we nou van afhankelijk. Als de Heere van de Heilige Geest, van de invloeden van de Heilige Geest. Anders is Gods volk ook maar een stok en een blok. Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest. En toen begon hij te getuigen. Eerder niet. Kon niet. Zijn mond zat dicht. Zijn mond was gesloten vanwege ongeloof. Maar geliefde, hij kon nog wel één ding. Hij kon nog wel schrijven. Een tong der geleerden was hem voor een tijd ontnomen. Maar een pen eens vaardige schrijver was hem nog gelaten. Dat is een wonder. Dat is een wonder. Kijk, de Heere, als de Heere zijn volk kastijdt, dan kastijdt hij als een vader. Niet als een vreedheid. Niet als een dictator. Dan hebben ze nog wel enige beweging. God laat zijn volk nog wel toe aan de troon van zijn genade. Ook al kunnen ze er niet in komen, hij hoort toch het gekeer en gepiep van zijn jonge raven. Echt waar hoor, echt waar. En toen de kleine Johannes besneden moest worden, geliefde, noemden de mensen hem Zacharias. Hè? Dat was zo de traditie. Hè? Ja, al die tradities. Zijn ze dan verkeerd? Nou, zonder geloof geef ik er niks voor. Dan geef ik niks voor een traditie. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. En het was een traditionele gewoonte geworden om kinderen te vernoemen. Daar ben ik niet tegen hoor. Daar ben ik echt niet tegen. Het is nog Bijbels. Nou, vader of moeder, opa of oma. Maar Elisabeth zei, nee, Johannes is zijn naam. Ja, het had een engel gezegd tegen Zacharias in de tempel. Hè? Zijn naam zal zijn Johannes. En Zacharias werd er ook bijgehaald om te bevestigen. Want die mensen, ja, die zeggen, ja, Elisabeth, dat kun je nou wel zeggen. Maar is dat nou echt zo? Dat is toch dwars tegen de traditie in. Maar toen werd vader Zacharias erbij gehaald om te bevestigen wat Elisabeth tegen de traditie in gezegd had. En hij eiste een schrijftafeltje, dat was zo'n wastafeltje. En daar schreef hij op, Johannes is zijn naam. En op dat moment, geliefde, wordt Zacharias vervuld met een Heilige Geest. En dan gaat hij God loven. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met een Heilige Geest en profeteerde. Getuigen wordt ook wel profeteren genoemd. Dan was dat voor de Bijbelheilige in de meest letterlijke zin ook waar. Kijk, Paulus zegt, ijvert naar de beste gaven. Het meest dat gij mag profeteren, dat is getuigen. Want er is na Gods woord, geliefde, geen profetie meer van eigen uitlegging. Gods woord is een afgesloten kanon. En al die tegenwoordige profetieën, die moet je maar aan de kant schuiven. Als het niet in het woord staat, dan is er niks van God bij. De Heer laat zijn volk wel eens dingen zien. Ja, maar altijd op grond van zijn woord. En dan is het nog zo, hebt ge geloof, hebt dat voor uzelf en bij God. Daar hoef je niet mee te koop te lopen, want er zijn altijd van die profeten die zeggen pas achteraf, ja, dat heb ik ook geloofd en geprofeteerd. Ja, ja, ja. Ja, maar je moet van tevoren doen. En dan kan iedereen zien of het uitkomt. En dan wordt zijn mond weer geopend, geliefde, om Gods lof te vertellen. De vaderlijke kastijding werd opgeheven. En Zacharias, die mocht de lof des Heren weer verkondigen. Geloofd, zei de Heren, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht zijn volk. Hij zegt eigenlijk, de Heere heeft gedacht aan zijn genade. Ja, doet de Heer altijd. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En dat wordt zo'n wonder, geliefd, in het leven der genade. Dat de Heere nou nooit zijn trouw krenkt. Dat hij de getrouwe blijft. Want als je nou een beetje jezelf mag kennen, dan kan je wel naast die Zacharias gaan zitten, hoor. Met zijn ongeloofstaal. Want hoeveel keer, volk van God, ben je niet met ongeloof vervuld? Hou je Gods woord verdacht? Zo ver zelfs, dat ze van binnen zeggen, er is geen God. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En wie was die dwaas? Dat was David, kind van God. U zegt, is dat Gods volk? Ja, dat is Gods volk. Maar God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En geliefde, als hij daar weer eens nieuwelings bijgebracht wordt, als hij daar weer eens nieuwelings ingezet wordt, dan gaat alles breken van binnen. Dan gaat alles breken. Vanwege die doorbreker. Die doorbreker die is doorgebroken. Dwars door hel, graf en dood. Christus. Hij zegt, de Heer heeft gedacht, aan Israël gedacht. Aan zijn genade in de vervulling van hetgeen de profeten gesproken hebben aangaande de komst van de Verlosser. En geliefde, Zacharias die verkondigt hier het evangelie in profetische zin. Zacharias profeteerde dat de verlossing om met God verzoend te worden is aangebracht. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, de zonde hen niet toerekenen. Hij verkondigt hier het evangelie van vrije genade. Want er staat, dat staat er, hij profeteerde. En op dat moment moest de Christus nog geboren worden. Dus dat is profetie. Iets wat nog moet komen. In het kader van de profetie, dat is profetie. De profeten hebben verkondigd dat Christus als de volheid des tijds gekomen zou zijn, dat hij geboren zou worden. Dat heeft de Heer al aan de aartsvaders beloofd, van het beloofde zaad. In Isaac zal u het zaad genoemd worden, klonken tot Abraham. Dat is Christus. En we hebben gezegd, dat is al beloofd in het paradijs, in de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en tussen haar zaad. Tussen deze vrouw, tussen het zadervrouw en het zaderslang. Ja. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, de zonde hen niet toerekende. Kijk, dat is geen algemene verzoening, geliefde. Als het zo in je natuurlijke oren klinkt, dan denk je, ja, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dat lijkt wel algemene verzoening, maar dat is het niet. Het duidt op de verzoening, dat de verzoening is aangebracht. God is verzoend door het offer van zijn zoon. Er is verzoening, er is vergeving. Daarom klonk ook de opdracht tot de discipelen, dat ze moesten gaan prediken, vergeving der zonde. Want er is vergeving. Het is klaar. Er is een volkomen zaligheid voor een volkomen verloren zonde. Dat hoeft niet meer aangebracht te worden. Dat is er. God is verzoend. En nou is het maar de vraag, geliefde. Hoe zullen we in die verzoening delen? We Dat kan alleen door het geloof. Dat kan alleen door het geloof. Het geloof is een instrument van deelachtmaking. Meer niet hoor. Moet nooit niks meer van maken. Tegenwoordig drijven ze het geloof en pompen ze het geloof. En pompen ze al die mensen, pompen ze het geloof op. Alsof het geloof rechtvaardigt, maar het geloof rechtvaardigt niet hoor. Echt niet hoor. Het is God die de goddeloze rechtvaardigt. En dat wordt ontvangen door het geloof. Geloof is een instrument. Nou, ik geloof niet in een instrument, ik geloof in een persoon. Geloof is instrumentaal. Maar dat is niet de bewegende oorzaak. Want de oorzaak ligt al in die nooit begonnen eeuwigheid. De oorzaak der zaligheid. God heeft redenen genomen uit zichzelf. Hij heeft raad gehouden in die eeuwige vrederaad. Met zijn zoon. En toen heeft de zoon gezegd, toen de vader eiste, wie is er die met zijn hart borg worden om voor mij te genaken? En toen heeft de zoon daarop geantwoord, ik kom o God om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ja. Dus God is de val een eeuwigheid voor geweest, mensen. God is de duivel een eeuwigheid voor geweest. U zegt, dan had de Heer toch die val wel tegen kunnen houden. Ja, dat is nou dringen in Gods raad. Zo brutaal is de mens. Hè? Zo brutaal is de mens. Natuurlijk had de Heer dat kunnen doen. Maar hij heeft beliefd een volk zalig te maken die daar verloren liggen in zonden en schuld. De eerste Adam is gevallen. De tweede Adam is staande gebleven. Want God zoekt zijn eigen eer. En hij geeft zijn eer niet aan gesneden beeld. Dus de Heer heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft de belofte, heeft die vervuld. Die lang verwachte Messias is gekomen, geliefde. Hij is gekomen. Is die al in ons hart gekomen? Is de Heer je al verschenen? In zaligmakende zin? Maar dat zal het overlopen, geliefde. Maar die verzoening, die is er. Ja? En degenen die verloren gaan, we hebben gisteren gezegd, die lopen over de ingewanden van Gods barmhartigheid naar de hel. Dat is echt waar, hoor. Want ongeloof is de grootste zonde. De staat van ongeloof. Dat is de grootste zonde, want er is geen reden voor. Er is geen excuus voor. Een mens mag niet onbekeerd zijn. Er is geen enkel excuus voor, want er is bloed genoeg. En genade overig. Er is bloed, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat is geen excuus. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Leven mij, dat ik het ben, voor u. Leven mij, dat ik zachtmoedig ben, voor u. In uw plaats. Want als je in Christus mag geloven, geliefde, krijg je ook alle weldaden. Zoek eerst het Koninkrijk Gods. En al hetgeen wat u nodig hebt, zal u worden toegeworpen. Al dat zijn de weldaden van Christus. God heeft verlossing teweeg gebracht, want het is volbracht. Er is betaald. Er is vergeving van zonde. Er is een uitgewerkte zaligheid. Voor een uitgewerkte zonder. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld heeft, komt, koopt en eet zonder prijs en zonder melk. En zonder prijs, wijn en melk. Mijn geliefde, is het alles een worsteling in uw leven geworden. Hè? Hoe die aangebrachte verlossing, hoe u daarin kan delen. Want dat er verlossing teweeg gebracht is, daarover is Gods woord duidelijk. En daar profeteert ook Zacharias van. Maar en daar profeteert hij uit, vanuit de bevinding der zaken. Maar hoe kunnen we in die verlossing delen? Hoe kunnen we persoonlijk verlost worden van schuld en straf? Hoe kunnen we met God verzoend worden? In welke weg gaat dat? Wat is daarvoor nodig? Nou, geliefde, dan word je er eerst buiten gezet. Want een mens heeft geen recht om onbekeerd te zijn, maar heeft ook geen recht om bekeerd te zijn. Dan word je rechteloos. Mooi rechteloos, hè? Goddeloos, rechteloos. Want Zacharias getuigt ervan dat de zaligheid alleen uit de Joden is. God heeft zijn volk der Joden verlossing teweeggebracht. Dat zegt hij Zacharias. De zaligheid was niet voor de heidenen, maar voor de Joden alleen. Israël was het uitverkoren volk, een afgezonderd volk. En met dat volk wilde God verbondsmatig handelen. Hoewel het niet al Israël was wat Israël heette. En toen Christus tot het zijne gekomen is, hebben de zijnen hem niet aangenomen, maar verworpen. En geliefde, toen is Gods verbondswraak geopenbaard. De Joden verstrooid, diaspora. Stad en tempel verwoest. En het bloed van Christus is over de Joden gekomen, zoals zij staande voor de rechtbank van Pilatus daarom gevraagd hebben. Maar hun verwerping, geliefde, is ons heidenen, want we zijn maar heidenen, hoor. Stel je eigen naam er niks voor en verbeel je eigen maar niks. We zijn maar gewoon heidenen. Maar hun verwerping is ons tot heidenen, tot zaligheid geworden, opdat zij, de Joden, tot jaloersheid verwekt zouden worden. Want indien hun verwerping, zegt Paulus, de verzoening is der wereld, wat zal dan de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Ja, maar we lezen Romeinen 11. En als dan zal geheel Israël zalig worden, namelijk als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dus de heidenen hebben voorrang gekregen. Omdat de Joden de zaligmaker hebben verworpen, hebben de heidenen voorrang gekregen. Want de Heer zei tegen die Samaritaanse vrouw die tot die waterput kwam. Ja, ze zegt, ja, hij zegt, mens, de zaligheid is uit de Joden, hoor, niet uit de Samaritanen. Maar de Heer Jezus heeft ook de heiden het evangelie gepreekt. Ja. Want in Nazareth, een profeet, staat er in Gods woord, zal niet geëerd worden en is een vaderland. Hè. Dan wordt maar gehaat en gesmaad en gelasterd. Hè. De Joden die, ja, die belasterden de Heer Jezus. Ze zeggen, het is maar een zoon van een timmerman, hoor. Dat is niet de zoon van God. En dan lezen we, dan gaat hij af naar de delen van Tyrus en Sidon, dan gaat hij naar het heidendom. Ja. Want hij kon niet vele krachten doen vanwege hun ongeloof. En geliefde, dat is nog waar, hoor, want de godsdienst die er nu heerst, dan kan de Heer Jezus niet vele krachten doen vanwege het ongeloof dat er heerst. Allemaal traditie. Traditie. Regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Wij zijn de Sere Tempel. De Sere Tempel is deze. Je wordt er bang van. Maar we zijn maar heidenen, hoor. Als de kerk weer eens heidens wordt in de inleving des harten. Want ze zijn het nu uitwendig. De wereld in de kerk. De tucht niet gehandhaafd. Komt God met zijn verbondswraak. Net als de Heer zijn verbondswraak heeft geopenbaard over de Joden. Toen zijn ze verstrooid geworden, de diaspora. Ze zijn verstrooid, overal woonden de Joden. Hier, overal. Over heel de wereld. En de Heer heeft weer een terugleiding gegeven. Want er komen steeds meer Joden weer tot hun vaderland. Maar ze leven nog steeds onder een deksel der verharding. Nog steeds. Er is nog van de bekering der Joden is nog geen sprake. Dat zal de Heer het doen op zijn tijd. En als dan zal geheel Israël zalig worden, namelijk als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Maar Zacharias getuigt in het kader van de volheid des tijds die gekomen was. En de oud-testamentische profetieën over de beloofde Messias had zijn vervulling gekregen. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht zijn volk. En geliefd om in die verlossing te delen, daar zijn geen voorwaarden voor afgesteld. Want het evangelie van vrije genade is onvoorwaardelijk. Dat is om niks te verkrijgen. Het is niet gratis, hoor. Het is niet gratis. Dat zeggen ze wel eens. Genade is gratis, maar dat is een leugen. Je kent het om niet verkrijgen omdat het onbetaalbaar is. Want God heeft zijn volk gekocht met de hoogste prijs van zijn bloed. Het is niet gratis. Er is voor betaald. Het is onbetaalbaar. En daarom kan je het voor niks hebben. Kan je het voor niks krijgen. En geliefde, als het nou om niet te verkrijgen is, dan zou je toch zeggen dat er op die markt van vrije genade, dan moet het wel storm lopen. Dan moeten toch de mensen wel in de rij staan. Maar dat is juist nou niet het geval. Dat is niet een geval. Het is een zeldzaamheid dat zondaren in die verlossing delen. En zeker in onze dagen. Omdat de mens van nature de aangeboden verlossing niet eens op prijs stelt. Stelt hij niet op prijs. Van nature zijn we vijanden van onze eigen zaligheid. En op het aanbod van genade gaat de mens niet in. Omdat de mens daar een vijand van is. Met heel zijn vrome werken. De mens wil geen vrije genade. Hij wil ervoor betalen. Hij wil ervoor werken. Desnoods 5 kwartier in een uur. Maar hij wil het niet voor niks hebben. Dat is te goedkoop. U zegt, maar wat heeft de prediking van het evangelie dan voor zin als er toch niemand is die het hebben wil? Nou, geliefde, de prediking van het evangelie is door God geboden. Want door de dwaasheid der prediking belieft de Heer zalig te maken die geloven. U zegt dus, het geloof is dan toch een voorwaarde die gesteld wordt om de zaligheid in ontvangst te nemen. Nee, mis. Ook het geloof is geen voorwaarde die de mens moet meebrengen. Want het geloof, geliefde, is een gave Gods. En over de gave Gods kan geen mens beschikken. Omdat Gods gave niet in het handbereik ligt van de mens. En omdat de mens Gods gave niet eens wil hebben. Moet plaats voor gemaakt worden. De Heer had Johannes de Doper beschikt om de weg des Heren te bereiden. Er is geen plek in onze harten. Echt niet, echt niet. We zitten vol van onszelf en we moeten ontledigd worden. Van vat in vat ontledigd worden. Opdat er plaats gemaakt zou worden voor de koning der ere. En dat zou een wonder wezen, want de Heer kan je ook voorbij gaan, rechtvaardig. God is aan de mens niks verplicht. Maar de zaligheid, God had zich verplicht aan het verbondsvolk der Joden. Hij had het verbond met Abraham gemaakt. En geliefde, daar begon we al in de moederbelofte. Maar bij Abraham werd het bevestigd. Hè, dat de Heere Abraham gemaakt had tot vader der gelovigen. Er staat niet vader der Joden. Vader der gelovigen. En dat Abraham, die kwam al tot het geloof toen hij nog in de voorhuid was. Dus Abraham was eigenlijk een heiden. Hij is als heiden tot het geloof gekomen. Hij was nog niet besneden. Geloof was eerst. Ja, God was eerst. Zo mag ik het zeggen. U zegt, maar wat heeft het aanbod van vrije genade dan voor zin als er toch geen mens is die op dat aanbod ingaat? Maar geliefde, de oorzaak van onze onmacht moeten we bij onszelf zoeken en dat komt voort uit onze onwil. De mens van nature is niet gewillig om de aangeboden verlossing aan te nemen, omdat hij daartoe volstrekt onwillig is en onmachtig. De zonde is een macht en het ongeloof is ook een macht. En daar weet al Gods volk van. We zijn terechtgekomen onder de macht en de heerschappij van de duivel. Daar moet je niet gering over denken hoor. Daar moet je niet gering over denken. Als je daar gering over denkt, dan ben je nog onbekeerd. Gods volk denkt daar niet gering over. Want ze zijn alle uit de heerschappij van de heerschappij des duivels verlost. Dat is de enige troost, zegt de catechismus. Dus dan weet je uit welke groot en nood, uit welke banden des doods je verlost bent geworden. Als je het eigendom van Christus bent. Banden des doods hadden mij omvangen. Angsten der hel hadden mij getroffen. Daar heb je een kind van God. We moeten dus van die machten bevrijd worden. Van de macht der zonde en de macht des ongeloofs. Want dat zijn machten. Die oude mens die is gevangen onder de wil des duivels, onder de wet, gevangen met banden des doods. Krijg je zelf niet los. Met al je bewegingen niet, met al je pogingen om te geloven niet. Daar heb je de Heer Jezus voor nodig. Daar heb je een almachtige God voor nodig. Ja. Daar kan geen mens je uit redden. Geen dominee, geen ouderling, niemand. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. We moeten bevrijd worden van de heerschappij des duivels. Om in de aangebrachte verlossing te kunnen delen. Daarom moet het evangelie gepreekt worden. Opdat ge zult weten dat de verlossing is aangebracht. En dat er voor een mens niks meer te doen valt om die verlossing te verkrijgen. Want het is volbracht. U zegt dus de verlossing die is er. Maar niemand kan er gebruik van maken. Want de mens is daartoe onmachtig. Maar geliefde, dat is de zaak omdraaien. Want niemand heeft het recht om geen gebruik te maken van die aangebrachte verlossing. Als God openbaart door de prediking van het evangelie dat Christus aan de eis Gods heeft voldaan, dan heeft niemand het recht om daar geen gebruik van te maken. En toch is een mens volstrekt onwillig en onmachtig om er gebruik van te maken. De schuld van onze onwil en onze onmacht ligt niet bij God. Kijk, dan kom je bij de breuk terecht. Dan kom je bij de breuk terecht. Dan kom je in het paradijs terecht. Kun je God niet meer de schuld geven. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Kijk, er zijn een hoop dominees die preken een mogelijkheid van zalig worden. Maar God houdt er geen mogelijkheid op na. Echt niet hoor. Echt niet. Daar kom je mee om. Daar kom je mee om. Om zalig te worden, dat is totaal onmogelijk. Van smensen zeiden. De discipelen die zeiden, wie kan dan zalig worden, Heer? Hij zegt, wat er nou bij de mens onmogelijk is. Dat is geen mogelijkheid hoor. Onmogelijk. Is mogelijk bij God. Ja. Kijk, de schuld van onze onwil ligt aan onze kant. Hè? God heeft ons goed en is een beeld geschapen. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar het heeft geen mens. Geen mens heeft het recht om een gevallen mens te zijn. Denk erom hoor. Want God die eist zijn beeld terug. Hij heeft je goed geschapen. God is niet gevallen, wij zijn gevallen. Hebt u daar wel eens bij nagedacht, geliefde? Bent u daar wel eens onder verloren gegaan? Is het bij u wel eens een last geworden dat u een gevallen mens bent geworden? Door de moedwillige overtreding in Adam. We lezen het bij Bunyan, en als hij dat tekent, dat die man, die woont in stad Verderf en dan wordt hij ontwaakt. En dan krijgt hij zo'n pak op zijn rug. En dan gaat hij die stad Verderf gaat hij ontvluchten. Krijgt hij zo'n pak op zijn rug. Heb je wel eens zo'n pak op je rug gehad? Zulke een last van zonden en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Maar de mens is geen slachtoffer hoor. Mensen wil graag slachtoffer spelen. Hè? Graag
meneer de onschuld spelen. Dat is de menselijke natuur hoor. Slachtoffer. Ik kan er ook niks aan doen. Slachtoffer. Mens is schuldenaar. Des doodschuldig. Gans verdoemelijk voor God. En het feit, geliefde, dat verlossing is aangebracht, dat neemt de mens van nature voor kennisgeving aan en hij doet er niks mee. Nee. Hij kan er niks mee doen. Omdat hij niet eens de noodzaak ervan inziet om die verlossing aan te nemen, maar omdat hij ook volstrekt onwillig is en onmachtig is om dat te doen. Onze duivelse, want dat is het hoor. Onze duivelse onwil en onmacht moeten dus gebroken worden. En geliefde, om dat te bereiken moet die oude mens gedood worden. Zoals we van nature allemaal zijn. Oude mensen onder de wet. We zijn oud geworden door onze zonden. We waren als nieuwe schepselen geschapen in het paradijs. En we hebben onszelf bedorven. Aan bederf onderhevig. Door de zon. Want van nature leven we als een oude mens onder de wet, onder de toren Gods, in een verbroken werkverbond. Kijk, ik ken natuurlijk wel Zacharias die met geloof zei: de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en zijn verlossing teweeggebracht, zijn volken. Maar geliefde, dat neem je toch voor kennisgeving aan. Dus daarom moet preken in de weg welke de Heere dat belieft, om daar deelgenoot van te worden. Want dit is tot onze lering geschreven. Dat Zacharias zalig was, dat geloven we allemaal wel. Maar hoe kom ik eraan? Hoe kom u eraan? Daar gaat het over. Dan moeten de zonden ertussenuit. Om in het genadeverbond over te kunnen gaan, moeten we wederom geboren worden. U zegt, dat krijg ik al zoveel keer gehoord. Maar ben je het dan toch? Ben je al wederom geboren? Dan moeten we weten dat we zondaren zijn. Want het evangelie van vrije genade is onvoorwaardelijk. Maar wij zijn het niet. Wij zitten boordevol met voorwaarden. Ja, maar, dit en dat, noem maar op. Hele waslijst. Slachtoffer spelen. En daarom heeft God een wet gesteld. Om die voorwaardelijke mens te doden. Om die voorwaardelijke mens te ontdekken, te doen zien in de spiegel der wet. Dan moeten we weten hoe groot onze zonde, niet hoeveel, maar hoe groot. Dan zeggen mensen, ja, hoeveel zondekennis moet je nou hebben? Nou, dat is niet de vraag. Dat is niet de vraag hoor. Hoeveel zondekennis je moet hebben, dat is niet de vraag hoor. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dat zegt ook de catechismus. Ja, hoe groot. Hij heeft wel eens ontdekt hoe groot je zonde en ellende zijn. Kom je verloren voor God te liggen. Kom je verloren voor God te liggen. Want daartoe heeft God de wet gegeven. Het gebod gegeven. Niet omdat het evangelie voorwaardelijk is, maar omdat wij voorwaardelijk zijn. Omdat wij de aangeboden verlossing volstrekt van de hand wijzen. Omdat wij van nature met al de vezels van ons bestaan keihard ontkennen dat we voor God des doodschuldig staan en zijn. Dat bewijst de mens met zijn gedrag dat hij dat ontkent. Met heel zijn intentie. Er bestaan dus geen gewillige mensen die voor de zaligheid in de rij staan. Want kijk maar op de markt van vrije genade. Dan zie je af en toe eens een bedelaar en van die leprozen. Van die gans melaatsen. Maar al die gezonde kerkmensen die lopen daar straal voorbij. Die hebben geld op zak. Die gaan de winkels in en uit en die kopen wat en daar betalen ze voor. En die zeggen ze, ja, die markt van vrije genade, dat vind ik te goedkoop. Lopen ze allemaal voorbij. Heb je zo kerstfeest gevierd? Geld uit je zak en betalen. Heb je zo kerstfeest gevierd? Dan kijk, God die zoekt het uitschot van deze wereld. Dan moet je eerst uitschot voor God worden.
Eer dat je nou eens gaat afslaan op die markt van vrije genade, moet je eerst uitschot voor God doen. Uitschot voor God in de mens. Net als die arme Lazarus. Dat was een uitschot voor die rijke man. Die lag als een poort. Die lag als een poort. En Lazarus die was melaats van binnen en van buiten. Van binnen was het ook helemaal verkanker. Zo moet je openbaar komen voor God in geestelijke zin. Hoe groot onze zonden en ellende zijn. De Heer heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen of er iemand was om te zien of er iemand verstandig waren of die God zocht. Ze zijn alle afgeweken, tezamen zijn zij stinkende geworden en er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Hij heeft naar beneden gekeken. Naar al die kerken, naar al die ouderlingen, naar al die dominees. Er was niemand die God zag. Niemand. Niemand. Er was er ook niet eentje die vroeg of dat God zo naar de wereld gezonden zou worden. Opdat hij de zonde op zich zou nemen. En weg zou dragen in de zee van eeuwige vergetelheid. Er was geen mens. Er was geen mens. Het is voortgekomen, geliefde, uit God. Uit God. Door God en tot God. Zo diep zijn we nou gevallen dat er geen mens is die naar God vraagt. De mens doet er alles om verloren te gaan, omdat we verloren zijn van nature. He, die niet gelooft in de Zoon van God, die is al reden verloren. Nu zeg ik, ja, ik ben nogal negatief deze morgen. Nou, dat is niet negatief, geliefde, dat is de realiteit. Dat is de realiteit van onze gevallen Adamsbestaan. En als je dat nou ingeleven, geliefde, dan ervaar je dat niet meer als negatief, maar dan word je schuldenaar. Dan zeg je, het is nog 1000 keer erger als dat u het kunt zeggen. Het is nog 1000 keer erger als dat u het kunt zeggen. Ja. Er is geen maat van. Er zit geen bodem in. Er is een bodemloze helleput waarin we gevallen zijn. Maar geliefde, weet je wat nou ook bodemloos is? En weet je wat nou ook zonder plafond is? Dat is de genade in Christus. Dat is de genade in Christus. Die is zo overweldigend. Die is zo onnoemelijk. Die is zo ongedacht en onverwacht. Als een mens nou eens vrij mag vallen in die put van zijn ellende, dan zal die vallen in de armen van Gods eeuwig welbehagen. Als hij dat nou eens ontdekken mag. Dat van onder eeuwige armen, dat God zijn armen heeft doorgeschoven onder je hel. Ja. Dat is een ontdekking, man. Dan hou jij er niet meer overeind. Nee. Dan hou jij er niet meer overeind. Want de genade van onze Heer Jezus Christus, dat komt de eeuwigheid in de tijd. Er komt de eeuwigheid in de tijd. Want de mens die kan maar zo bekrompen denken. En zo beperkt denken. Maar als de Heer in Christus zich aan je ziel openbaart. Dan komt de eeuwigheid in de tijd. Dan zou je hart barsten van de liefde. Maar God is een God van volkomen zaligheid. Ja, die neem je er niet bij. Die neem je er niet bij. Nee, de liefde. Als God in je leven komt, ja, dan besta je niet meer. Dan ben je er niet meer. Dan is God God. Ja. Ja. Dus voor het evangelie van vrije genade is bij de mens geen plaats op geen enkele manier. Onder de Joden niet, onder de Grieken niet, onder de Heidenen niet, nergens niet, nooit niet en bij niemand niet. Dus er moet een wegbereider komen. Die voor het evangelie plaats maakt. En dat geldt ook voor in ieder van ons persoonlijk. Je kunt wel hoog opgeven van je christen zijn. Nee, maar zonder het eigendom van Christus te zijn, stelt dat christen zijn niks voor. En het is een verkapt heidendom. Er moet dus een wegbereider komen. Die hebt God uitverkoren. Hebben we ook niet om gevraagd. Niemand heeft om die wegbereider gevraagd. Niemand heeft om Christus gevraagd. Niemand heeft ook om een wegbereider gevraagd. Maar de Heere heeft het alles voorzien. De Heere heeft het alles uitgedacht. Er moet een wegbereider komen.
En daartoe heeft God Johannes de Doper uitverkoren om wegbereider te zijn voor Christus. Ja. En geliefde, nou is Christus gekomen, nou staan we erachter, qua tijd. De beloften zijn vervuld. Maar de prediking van Johannes de Doper als wegbereider des Heren wordt nooit verleden tijd. Nooit. Nooit. En we hebben u onlangs gepredikt wat de inhoud van de prediking van Johannes de Doper als wegbereider van Christus inhoudt. En onder de prediking van Johannes de Doper wordt de mens in zijn verdoemelijke staat voor God gezet. Geopenbaard. Onder de prediking van Johannes de Doper wordt de mens naakt aan de dijk gezet. Met al zijn gemaakte vroomheid. Onder de prediking van Johannes de Doper wordt de oude mens tentoongesteld als een verloren mens. Als een mens die nooit meer zalig kan worden. Als een godenvijandig mens. Als een mens die aan de kennis van Gods wegen geen lust heeft. En van de zonde geen last. En onder de prediking van Johannes de Doper wordt de mens op het diepst vernederd. En God op het hoogst verheerlijkt. Daarom haten ze die man. Die haat, die Johannes de Doper, die werd uitzonderlijk gehaat door het toenmalige Sanhedrin. Dat is nog zo, dat is nog zo. Als je wet en evangelie mag preken bij God vandaan, dan zou je gehaat worden. En als het niet waar is, dan heb je geen roeping. Dan ben je niet vervuld met een Heilige Geest. Dan heb je geen roeping van God ontvangen. Want alle die God zaliglijk willen leven, die zullen vervolgd worden. In bijzonderheid Gods knechten. Dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Ze hebben mij gehad, ze zullen ook u haten. Ja, geliefde, dus dat evangelie, dat is lang zo lief niet. Als dat menigeen denkt, hè, want ja, als je met het evangelie begint, dan begin je sentimenteel. Maar dat eindigt in de hel, hoor. Dat eindigt in de hel. Weet je waar Gods volk blij om is? Dat er een Johannes de Doper uitverkoren is om wegbereider te zijn, ook in geestelijke zin. Daar zijn ze achteraf zo dankbaar voor. Ik ben door de wet der wet gestorven. Als dat niet waar was, mensen, komt nooit goden leven. Dat was onmogelijk. Als die oude mens nog leeft, dan is er geen zaligheid. Want die oude mens wordt nooit bekeerd. Je moet sterven. Ja. En in die weg heeft God verlossing teweeg gebracht. Want er was geen mens die om de komst van Christus gevraagd had. Er was geen mens die verlossing begeerde. En zo is er ook geen mens die om de zaligheid verlegen zit. Er moet plaats voor gemaakt worden. In de woestijn van ons leven is geen plaats voor Christus. En Johannes werd uitgezonden naar de woestijn. Om de gerechtigheid Gods te preken. Opdat er plaats gemaakt zou worden voor de gerechtigheid van Christus. Dan moet je op letten. Ben je wel eens als een woestijn openbaar gekomen? Hè? Brandend zand en nergens water. Want een mens heeft geen leven in zich, hoor. Een natuurlijk mens. Maar er is verlossing teweeggebracht voor geliefden, voor degene die hun verdoemenis hebben teweeggebracht. Heb je er wel eens bij nagedacht? Er is verlossing teweeggebracht voor degene die hun verdoemenis teweeg gebracht hebben. In de aanvaarding van hun welverdiende straf. Als Gods volk een welbehagen krijgt aan de straffen van hun ongerechtigheid, dan zal God aan zijn verbond gedenken. Nooit anders geweest. Dat is nooit anders geweest. Verzoening gaat altijd gepaard met gewillige strafaanvaarding. Dat is eerlijk, hè? Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En er valt genade vrij. Dat zalig worden. Het zal nooit anders worden. Het zal nooit anders worden. En alles wat je zelf aanneemt, wat je niet geschonken krijgt, moet je teruggeven. Want dat is gestolen goed en gestolen goed gedijt niet. Net zo in het geestelijke leven. Gestolen goed gedijt niet. Weet je wat Gods volk mag zeggen? Maria, Zacharias. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Een mens moet eerst aan zijn vijandschap gedood worden. Een mens barst van de vijandschap. En dat kwam openbaar als die wet scherpelijk gepredikt wordt. Dat kwam bij Johannes openbaar. En ze dachten, wacht, we zullen die Johannes de Doper zo eens even aanpakken. Wat, zei Johannes, gij adderige broedsel. Wie heb u wijs gemaakt te ontvlieden de toekomende toorn? Hij sloeg ze zo neer met de scherpte van het zwaard. Met de scherpte van de wet. Met de scherpte van het woord. Er was niet toe geroepen. Hij mocht dat zwaard hanteren. Ja. Want God schenkt geen geloof aan de oude mens. Nee, absoluut niet. Die oude mens moest sterven. Die oude mens is een verklaarde vijand van Christus en zijn gerechtigheid. En geliefde, nu heeft God verlossing teweeg gebracht in de weg van recht. Christus is die weg gegaan en heeft de heilige eisen der wet vervuld. En heeft de straf op de overtredingen der wet ondergaan. Hij heeft niet alleen betaald, hij is het ook ondergaan. Ook in uw plaats. Weet je wat nou zalig worden is, geliefde? Als die moorman, die was in Jeruzalem geweest. Hè? Die had de rol van Jesaja bemachtigd. En dat was verborgen genade. Dat was verborgen voorzienigheid. Dat hij nog een rol van die moorman, die ging terug naar Morenland. En weet je wat dat voor die moorman betekende? Terug naar de hel. Terug naar de hel. Die man die maakte daar zijn helvaart. Want hij was in Jeruzalem geweest, maar hij mocht de tempel niet in, want er was een onbesnedene. Een besnedene was een eunuch, was geen man en was geen vrouw. Hij was een beest van God geworden. Maar het was nog een afgesneden zaak voor hem. En dan las hij daar in die profeet Jesaja, van die man van smarten. En toen was het zijn, dat was maar geen nieuwsgierige vraag voor wat hij tot Filippus stelde. Van wat zegt de profeet dit van zichzelf of van een ander? Dat was een vraag in zielen doodsnood. Dat was een vraag van leven of dood. Zegt de profeet dit van zichzelf of van een ander? Want weet je waarom? Hij las daar zichzelf in. Hij las er zijn eigen verlorenheid in. En toen preekte Filippus hem Jezus. Toen werd hij in zijn verlorenheid Christus geopenbaard. Dat is zalig worden. En het gaat nooit anders. Het gaat nooit anders. In zijn verlorenheid werd Christus geopenbaard. En toen werd Christus een hemel. Ja. Toen werd Christus een hemel. Ja, geliefde. En zo doet de Heer het altijd. Altijd. En heb je gedacht dat je in de kerk bekeerd zou worden. Net als Simon van Cyrene, die wilde ook aanbidden in Jeruzalem. En toen kreeg hij buiten de legerplaats, kreeg hij dat kruis opgelegd. En heb Simon van Cyrene uitgeroepen, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. En weet je wat toen de Heer Jezus gedaan heeft? Die heeft dat kruis genomen, die heeft gezegd, Simon, nou ga ik aan jouw kruis en dan mag jij naar huis. Ja. Toen is Simon van Cyrene plat op de grond, op Golgotha. Toen heeft hij daar God geloofd. Geloof zij God met diepst ontzag. Dat is zalig worden. Dat is zalig worden. Christus, daar gaat Christus in je plaats staan. Daar wordt Christus geopenbaard in je helvaart. Ja. En dan weet je het. En dan weet je het. Dan mag je het weten. Dan mag je. Ik ben verzekerd dat dood, dat nog dood, nog leven. Nog engelen. Nog krachten. Noem maar op. Mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. Dus daar wordt plaats voor gemaakt. Dan wordt een hellevader een hemelvader. Ja, absoluut waar. Absoluut waar. Dan word je vervuld met een heilige geest. En zoals Zacharias daar vervuld van worden, vervuld van was geworden en heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Waar geen horen was, waar alles verloren was, verloren voor eeuwig verloren. Daar heeft God een horen der zaligheid opgericht. Midden in je verlorenheid. Er komt die opgang uit de hoogte. Die opgang uit de hoogte. Nooit meer gedacht, nooit meer verwacht. Kijk, als hij er nog op rekent, gebeurt het niet, hoor. Want dat is allemaal in het verlengde van je werk heiligheid. Maar als hij er nou niet meer op rekent, hè, als hij nou nooit meer zalig kan worden met de ganse wereld voor God verdoemelijk, dan wordt het toch zo'n eeuwig wonder. Als de Heer zijn volk bezoekt, hè, met genade, dan wordt genade genade, dan wordt God God, dan wordt Christus Christus, dan wordt zonde zonde, dan wordt genade genade. En geliefden, we hopen daar deze avond nog op verder te gaan, als de Heer het geeft. Mocht Hij zijn woord zegenen aan ons aller hart en leven, opdat we die Johannes de Doper, de bediening van Johannes de Doper, achteraf zouden herkennen als plaatsbereider voor Christus. Dat zo doet de Heer in ons aller leven. Gedenke Hij aan zijn vastgestaafd verbond. En laat dat zijn hart tot ons in liefde ontvonken. Want ons hart is vol van duistere moordspelonken. Maar als je nou dat is mag worden, een hart vol van duistere moordspelonken, een beestenstal, dan wordt het verkondigd vanuit een hemel. Dan wordt het verkondigd. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Amen. Heere, o, wat komt daar toch alle vlees tegen op? Dat gij vlees geworden zijt. Want Heere, een mens had net zo gedacht als Naaman de Syriër, een paar spreuken te horen en genezen te worden van zijn kwaal. Maar dan moest hij ondergaan in die vuile Jordaan 7 keer. Daar is een mens zo'n verklaarde vijand van. En wie we nou ook zijn, Heere, maar zoudt gij ons willen doden, onze vijandschap? Omdat Christus en zijn gerechtigheid heersen en omdat we hem toebehoren in heiligheid en rechtvaardigheid. Heere, schenk gij de toepassing van het gepredikte woord. Mocht gij de naprediker zijn, onze zielen innemen tot zaligheid, opdat gij regeren en heersen. En dat wij mochten vervuld worden van de geest van Christus en zijn liefde, opdat die liefde ons en zou mogen dringen. Om uit te roepen, kom ga met ons en doe als wij Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Heere, ontferm u, onze ontferm u over onze kinderen. Gedenk aan uw vastgestaafd verbond om Jezus wil. Amen. En geliefde, mochten we er nog van zingen, van diezelfde lofzang van Zacharias, en daarvan het 4e en het 5e vers. De lofzang van Zacharias, vers 4 en vers 5.
Thank you.
eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij alle de eer. Amen.